Hallo, een hele goede middag. Het is vrijdagmiddag en hoog tijd voor een nieuwe uitzending van Radio De Verbinding. Een gevarieerd muziekprogramma gemaakt door HVO Querido. Een stichting voor maatschappelijke opvang in Amsterdam en omstreken. Radio De Verbinding zet keer op keer een bewoner of kenner in de spotlights. Kleurrijke vertellingen, veelal afgewisseld met muziek. Het komende uur mag alles, of nou ja, bijna alles. En fungeren we als toegankelijk podium voor de verborgen verhalen. En laten we vandaag iemand in de studio hebben die barst van de verhalen. Ze kan het feilloos op papier zetten en schrijft dan ook veel van zich af. Ze draagt het ook ontzettend graag voor. En naast woorden is ze ook goed met haar handen. Een bezige bij. Maakt schilderijen. Heeft in de slagerij gewerkt. Heeft plannen voor een tassencollectie en wandkleden. En ik ben benieuwd wat we nog meer allemaal kunnen verwachten. Ik zit hier vandaag met Rebecca. Mijn naam is Aniek. En we verwelkomen Letitia in de show.
Dankjewel.
Ja. Hallo Letitia.
Ja, van harte welkom in de show. Hoe gaat het?
Naar omstandigheden.
Naar omstandigheden.
Mijn leven.
Ja.
Dat is voor mij het voornaamste.
Ja, absoluut. En kan je vertellen wat je een beetje van plan bent vandaag met ons te delen?
Nou, het is wel heel veel, maar ja. Ik ben Letitia Valpoort. Ik tel 68 lentes. Ik kijk uit naar de 69ste lente van mijn leven. Ik ben van Surinaamse origine. Ik ben ex-Nederlandse, geboren onder de Nederlandse vlag. Ik woon al 27 jaar hier in Nederland, waarvan eigenlijk 26 jaar ook ongedocumenteerd. Ik wil het hebben om de aandacht te vragen over ongedocumenteerde. Niet alleen de ex-Nederlanders, maar ook voor alle ongedocumenteerden in onze samenleving. Ik schrijf korte verhalen, ik schrijf gedichten. Want je moet wat doen om je bezig te houden en om je hersenen niet af te stompen. Want het is niet makkelijk om in zo'n situatie te leven en oud te worden.
Mm-hmm. Ja, dus je bent ontzettend druk bezig met wat er eigenlijk allemaal wel kan. En we gaan dat ook afwisselen met muziek. Je hebt 7 nummers meegenomen. En hoe ben je tot die keuze gekomen?
Ik ben tot die keuze gekomen. Ik hou van muziek. Ik kom ook uit zowel van moederskant als vaderskant uit een muzikale familie. De nummers die ik heb gekozen, als je heel goed luistert naar de tekst, dan is de tekst heel betekenend. Zoals mijn eerste nummer. Nobody knows the trouble I've seen. Niemand weet wat ik dagelijks meemaak, waardoor ik dagelijks onderuit ga, maar toch moet worstelen om adem te halen boven water. Mm-hmm. Het is niet makkelijk om als ongedocumenteerde te leven in een samenleving die nog meer verhard en verkild. En mensen zien je lachen, maar mensen weten niet waardoor je heen gaat. Alleen mijn schepper weet waardoor ik heen ga.
En gaat de luisteraar vandaag wel een klein beetje erachter komen waar jij doorheen gaat?
Ik denk het wel.
Mm-hmm.
Ik denk het wel.
Ja, dat zou wel mooi zijn. Want ongedocumenteerd, het is een vrij... Ik denk voor heel veel mensen nog een vrij vaag begrip van wat houdt het nou precies in? En wie, dat zijn natuurlijk gewoon mensen, maar... Zoals er misschien soms over gesproken wordt, lijkt het een beetje onmenselijk.
Het is onmenselijk.
Mm-hmm.
Ongedocumenteerd zijn, je leeft als een schaduwburger in een maatschappij, in een cultuur waar je er bent, maar er niet bent. Je leeft, maar je leeft niet.
Mm-hmm.
En ik zie mensen... Noem het verschrompelen. Het is het mensbeeld van de maatschappij. Niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. Vooral de Europese landen is heel erg laag. Zeg maar, ja. Noem het in één woord samengevat. Degenererend. Persona non grata. Je bent er, maar je bent er niet.
Mm-hmm.
Angst en vrees heersen in je leven, in je heel systeem. Van, je moet steeds om je heen kijken, steeds achter je heen kijken. Voor jezelf van, oké, ik kan ademen.
Ja. Op zich zou mensen vanaf de buitenkant niet kunnen zien dat je ongedocumenteerd bent, denk ik. Maar misschien wordt er wel op een bepaalde manier naar je gekeken. Dat je iets voelt.
Er is een hele tijd, een aantal jaren geweest, dat ik echt eronder doorging. Steeds maar dure advocaten betalen, steeds afwijzingen. Maar op een gegeven moment had ik zoiets van... Ik heb 2 keer geprobeerd om uit het leven te stappen. En alle 2 keren ben ik in het ziekenhuis opgenomen. Heel veel apparatuur aan mijn lichaam. En ik moest op een gegeven moment... kreeg ik een gesprek met iemand in het ziekenhuis Overvecht. Ik woonde toen in Utrecht. Want ik kon het niet bevatten dat mijn ex-partner dat gedaan had met mij. En toen ben ik gaan inzien.
Ik begrijp het even niet, want je wilde zelf uit het leven stappen of had je ex-partner?
Ik wilde uit het leven stappen.
Oh, vanwege dingen die
vanwege,
hij
gedaan. Vanwege je papieren worden ingetrokken, want hij stond garant voor mij. En het was een leven met geestelijke onderdrukking, geestelijke mishandeling. Die je kan het niet bewijzen, maar het is mm-hmm. er. En je moet door blijven gaan. Je zag het niet aan mij, want ja, ik zorgde goed voor mijn lichaam. Maar geestelijk ging ik er onderdoor. Je hebt niemand waar je kan gaan om, zeg maar, je klacht neer te leggen. Want ja, je bent onder zijn hoede. En op een gegeven moment, toen ik de tweede keer de zelfmoordpoging had ondernomen door middel van alle medicatie in te nemen, mm-hmm. Heb ik een gesprek gehad met iemand. En hij ging door met zijn leven. En ik heb zoiets van, oké, goed, ik ga ook door.
Yeah.
Ik moest gewoon keihard aan de weg timmeren. En dat heeft me sterk gemaakt. Het heeft me geestelijk sterk gemaakt. Ook tot dat de vrouw van vandaag die ik ben.
En bedoel je dan ook dat het eigenlijk 2 keer niet zo moest zijn? Dat je er dus nog bent?
Ja, ik denk dat het wel zo is dat ik... ja, ik ben daarboven nog niet nodig.
Nee, je bent niet kapot te krijgen in ieder geval. Nu nog niet. We gaan zo nog even dieper in op hoe je nou hier gekomen bent. En daar komt je ex-man dan ook aan de orde. Zullen we even luisteren naar het eerste nummer wat je gekozen hebt? Nobody Knows the Trouble I've Seen van Louis Armstrong.
Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah. Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Sometimes I'm almost to the ground. Oh, yeah, Lord. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. But he knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah. If you get there before I do, oh yes, Lord, tell all my friends I'm coming to you. Oh, yeah. nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah.
Wat een prachtig nummer, Letitia. Ik zie ook dat je geëmotioneerd bent. Gaat het nog een beetje?
Ja, het gaat. Ja. Het is een nummer dat mij heel erg raakt. Want vele mensen zeggen dat ik een sterke vrouw ben. Dat ben ik inderdaad.
Ja.
Dat komt ook mede door de opvoeding die ik heb gehad. Van mijn oma en mijn moeder. Mijn vader was al in beeld, maar zeg maar als schaduw.
In Suriname.
In Suriname.
Ja.
In Suriname is de moeder eigenlijk de kapitein op het schip. En mijn moeder was... Ik heb helaas geen moeder meer. Ik heb geen ouders meer.
Mm-hmm.
Maar ik ben heel dankbaar voor wat ze ons heeft meegegeven. Om niet op te geven. Het was een vrouw van als ze een opdracht gaf. Moest je niet durven om haar te zeggen van... Ik weet het niet, ik kan het niet. Haar ogen spraken boekdelen. En... Dat is ook mede mijn kracht om door te blijven gaan. Tot zolang ik kan.
Je
het nummer heeft mij wel geraakt. Omdat mensen de buitenkant van je zien. Zoals ik hier zit. Ik ben netjes gekleed. Weet je wel. Ik heb een beetje lipstick gezet.
Ja.
Maar niemand weet hoe het voelt. Niemand kan in jouw hart kijken. Wat er in je hart omgaat. Weet je, je blijft lachen. Maar onder die lach is er zeg maar een vat van verdriet, pijn, frustratie, woede. Ook schaamte, machteloosheid. Weet je, maar je moet door blijven gaan.
Ja, het lijkt me ontzettend lastig en ook heel dubbel. Want je bent sterk, je wilt sterk zijn. Maar je kan niet continu die sterke Letitia zijn.
Nee.
Nee, dus af en toe dan breek je ook. En dat mag natuurlijk ook. Wat wou ik nog vragen over je moeder? Lijk je op je moeder?
Ik heb heel veel van mijn moeder. Naarmate ik ouder word. Als ik soms in de spiegel kijk, heb ik zoiets van... Goh, ik wil niet op je lijken.
Wil je dat echt niet?
Ik wil niet op mijn moeder lijken.
Ja.
Ik wil gewoon mezelf zijn.
Ja,
maar ik heb heel veel trekken van haar in mijn gezicht. En ook, zeg maar, in mijn doen en in mijn laten.
Ja, volgens mij is dat ook bij heel veel mensen zo. Naarmate ze ouder wordt, dat ze, of ze het willen of niet, toch steeds meer op hun ouders gaan lijken.
Zijn er misschien toch stiekem... Wat dingen waar je trots op bent, waarin je op je moeder lijkt?
Zeer zeker. Het was een vrouw. Ik kom niet uit een rijk, ook niet uit een arm gezin. Maar het was een vrouw, het weinige wat ze had, deelde ze. En dat heb ik ook.
Mm-hmm.
Ik deel. Maar iemand heeft iets met mij gedaan, met geld. En ik let op aan wie ik iets geef nu. Wat mensen kunnen misbruik maken van je situatie. En dat is mij overkomen.
Ja. Daar ben je extra alert op.
Ik ben alert.
Ja,
dat je niet zomaar iedereen kan vertrouwen. Nee. Kan je ons een beetje meenemen naar hoe je van Suriname hier in Nederland bent beland? Hoe dat is gekomen?
Er is een hele privé achtergrond waarover ik het liever niet heb.
Okay.
Maar ik wilde eigenlijk al als kind al weg uit Suriname. Omdat ik me eigenlijk nooit fijn heb gevoeld in het gezin waar ik als oudste ben geboren. Ik ben ook niet door mijn moeder opgebracht, maar door haar moeder, mijn oma. Ze was wel, ik zag mijn moeder elke dag, want ze hebben samen in één huis gewoond. En waarom, dat weet ik niet. Ik zou wel bepaalde vragen aan haar willen stellen. Maar helaas is ze mij 8 jaar geleden komen te ontvallen. Ja. En ik heb heel lang geworsteld om haar heen gaan een plek te geven. Wat ik wel heb kunnen doen. En ik wilde hier. En ik zag elke dag maandag. Elke maandag en donderdag was er een vlucht. En ik keek elke maandag en donderdagmiddag. En ik zei altijd stil, een keertje ga ik in je zitten. Een keertje ga ik in je zitten. En mijn, wat het pijnlijke ook is, mijn ex-partner, die heeft mij als kind zien opgroeien onder zijn ogen. We verschillen 10 jaar in leeftijd van elkaar. En hij liet me naar hier toe halen. Ik had nou een redelijk leven in Suriname. Ik werkte als secretaresse op een overheidskantoor. Ik had ook mijn food and beverages diploma behaald in Hotel Torarica. Dus ik heb in de horeca gewerkt, het toenmalig Hotel Krasnapolski. Een dochteronderneming van Hotel Krasnapolski hier in Nederland als serveerster. En ik heb als nanny gewerkt in het weekend bij een Amerikaans echtpaar. Dus ik had zeg maar een redelijk leven toentertijd in Suriname. Ik heb ook verschillende cursussen gedaan, handvaardigheidscursussen gedaan in Suriname. Waaronder een cursus korte verhalen en easy schrijven.
Dus dat heb je daar allemaal al genoten en gedaan, heel divers.
Ja.
En toen naar Nederland gekomen, hoe oud was je toen ongeveer?
41 was ik toen ik uit Suriname vertrok.
Ja, en hoe was het toen om hier... ineens in Nederland te wonen, het lijkt me een groot contrast.
Het was een heel groot contrast, maar ik kon snel inburgeren, omdat de taal, dat was voor mij een grote pre.
Ja.
En er wordt nog steeds onderwijs gegeven uit Nederlandse boeken en lectuur op de scholen en op de ADEC Universiteit. Aan de Tocon Universiteit in Suriname. En de opvoeding ook is een beetje, is ook op Nederlands gestoeld. En het onderwijs, geschiedenis en adreskunde, die was ook echt helemaal op Nederlandse basis gestoeld. Ik ken de Nederlandse geschiedenis en de Nederlandse adreskunde beter dan van mijn land.
Maar je was eigenlijk hartstikke goed op de hoogte. Ja. En je wil misschien niet alles over je privé vertellen, maar hoe, ik denk dat de luisteraar daar ook wel benieuwd naar is, van hoe kan het zijn dat je op een gegeven moment ongedocumenteerd raakt?
Nou, op een gegeven moment, het was al jaren geleden na 1975, als je dus moest afreizen, had je een borgstelling nodig. Iemand die garant stond voor jou. Mm-hmm. Dat als je hier komt, dat je dus niet als last bent van de overheid. Alle kosten, alle dingen, financiële dingen, die moet de persoon voor jou regelen. Ik ben hier gekomen. Ik zat al 3 weken hier en niks was geregeld. Maar toen stuurde ik een kaartje naar een echtpaar dat intussen ook is overleden. Van ik ben nu hier in Nederland. Dit is mijn telefoonnummer. Die mevrouw belde en die vroeg me vragen. Ik had zoiets van, alles was nee. Nou, als je alleen bent, bel mij. Goed, wat ik ook gedaan heb. Ze vroeg me verschillende dingen en alles was nee.
Mm-hmm.
Toen zei ze tegen mij, ik weet niet hoe je gaat doen, wat je gaat doen, wat je gaat verzinnen. Maar je moet deze dingen binnen no time hebben. Want dezelfde mensen die je laten halen, wat was toen een hype en het is nog steeds een hype. Dat Surinamers je laten halen.
Mm-hmm.
En na verloop van tijd, dan word je uit je bed gelicht in de ochtenduren door de IND. En dan word je weer gedeporteerd naar Suriname. En dan sta je daar. Je hebt geen huis, je hebt geen werk meer, je hebt niks. Dus nou, ik heb een leugentje van bestwil gebruikt. De politie droeg toen nog het oud uniform blauw-wit. En toevallig was de wijkagent de buurman van ons. Die kwam dus aan de deur en kwam kennis maken. En toen heb ik van die gelegenheid gebruik gemaakt. omdat hij de lokale burgemeester kent, ik heb in Breukelen 3,5 jaar gewoond, behoeft hij niet de boete te betalen voor de late aangifte en inschrijving. Binnen 2 dagen had hij alles voor me geregeld. Me gebracht bij het belastingkantoor, zo heb ik een BSN-nummer. Ingeschreven bij het ziekenfonds, alle dingen.
Goed. Ah, dus dat heeft een vertraging opgelopen en toen ineens was het allemaal geregeld toen de politie voor de deur had gestaan. Yes.
En weer terugkoppelen naar mijn overleden kennis. Zo, ga je bij alle uitzendbureaus inschrijven en bij het arbeidsbureau, het huidige UWV. En heb ik ook gedaan.
Mm-hmm.
En ik had ook heel snel werk. Ik heb in de horeca gewerkt, veel in de horeca gewerkt, vanwege ook mijn horeca diploma en ervaring vanuit Suriname. Ik moest wel, het was wel grappig, ik zag apparatuur die ik niet kende in land van herkomst, maar ik ben iemand, ik leer snel.
En je moeder zei ook altijd proberen, toch?
Altijd proberen.
Ja.
En ik heb altijd een fijne werkkring hier gehad. Soms was ik het enige wat men hier noemt dropje. De enige kleurling op de werkvloer. En,
vond je dat erg? Dat mensen dat zeiden?
Nee.
Nee?
Nee. Nee. Ik heb zoiets van, ja, ik heb nou eenmaal een getinte huid waar ik echt heel trots op ben.
Mm-hmm.
Ik hoef niet in de zon te gaan bakken om een kleurtje te krijgen. ik heb zoiets van, ik kan mijn werk doen. En ik moet proberen om mijn werk goed te doen en weer weg.
Ja, en zo is dat een aantal jaar gegaan eigenlijk. Toen ging het eigenlijk allemaal best normaal eigenlijk, als ik het zo
Het ging toen
zeggen.
Normaal, maar op een gegeven moment kwam ik achter bepaalde dingen.
Mm-hmm.
Dat hij buiten de pot piste. En daar zei ik er dus wel wat van.
En dat was de man die garant voor jou stond?
Ja.
Ja.
En het was toen take it or leave it. Die drukstelling van dat ik het leven moest nemen, dat hij leidde. En ik verdikte het. Ik bedoel, voor een man die 2 keer getrouwd is geweest, eerst met een Surinaamse vrouw en daarna met een Nederlandse vrouw, en datzelfde liedje gaat dan maar door. Ik had zoiets van, waarmee ben je bezig?
Ja.
En ik, mijn vader is in 2000 overleden, 29 januari. En hij is op een vrijdag 4 februari... 24 jaar geleden ter aarde besteld in Suriname. En 2 dagen daarna, 6 februari.
Ja.
Ja, wat hij mij wilde geven, die stond op het overpad buiten. En dat is Haartje Winter, kwam voor mijn werk. En ik hoorde het muziek, feestje. De sloten van de deuren waren allemaal vervangen. Ik kon niet naar binnen. Ja, op een gegeven moment ben ik door het lint gegaan. Ik heb een stoeptegel genomen en in stukken gebroken. En de ramen aan de voorkant waren gesneuveld.
Mm-hmm.
Alle stoppen waren bij mij doorgeslagen op dat moment. De politie kwam. En voor mijn geluk, en misschien ook voor mijn pech, ik weet het niet, was het ook de wijkagent, de buurman.
Oh, dat is wel heel toevallig.
Dat is heel toevallig.
Ja. Maar ja, het was ook gewoon jouw huis. Jij wilde erin. Want jij woonde daar al jaren.
Nou, het was zijn huis. Het was een koopwoning. En het stond op zijn naam.
Aha.
Ja, dus ja, je hebt eigenlijk niets te zeggen. En daar stond ik daar. Dakloos tussen aanhalingstekens. Maar op een gegeven moment ben ik naar het bureau gekomen. In Breukelen. En toen had je nog de ouderwetse computers. Die grote computers had je nog.
Ja.
Nou. En toen werd de computer halfslachtig naar me omgekeerd. Al die tijd dat ik met die man dus leef, kook, zorg voor hem, het bed deel. Die man heeft zo'n beeld voor me neergezet bij het bureau. Dat ik hem wilde vermoorden. Zijn huis in de fik wilde steken. Ik had zoiets van, you're kidding me?
Hij heeft jou zwart lopen maken eigenlijk.
Yes.
Ja.
Om dus degene waarmee hij toen flikvloeide in huis te halen. Toen brak ik.
Mm-hmm.
Toen brak ik. Ik zag mijn wereld zonk onder mijn voeten. Anyhow, ik zie nog zo hoe de Maarten, ik mag zo mijn naam roepen, Maarten van Oort, een braskaartje uit zijn zak haalde en belde. En hij bracht mij van Breukelen naar Utrecht, naar de Lange Vliestraat.
Yeah.
Bij de nonnen, de zusters Augustinesse. En ik heb daar een week vertoefd. Maar ik kon niet lang daar blijven, omdat ik in de horeca werkte. Ik werkte toen de tijd in het Carlton President Hotel in Lageweide. En ik moest al om 6:15 achter het buffet staan, want ik was gastvrouw. Dus ja, ik heb een week verlof gedwongen moeten opnemen. En ze is nu overleden, zuster Leunissen, de moederoverste. Die kwam bij mij en die zei, ik heb een telefoonnummer, zal ik voor je bellen? Iemand biedt een kamer aan. En dus was ook mijn eerste keer dat ik ook op kamers ging wonen. Het was in de periode van de gulden, de Nederlandse gulden. Ik woonde bij, ik heb bijna 5 jaar onder dag gewoond bij een Nederlandse heer, een weduwnaar in Utrecht. Ja, dan moet je je weg zoeken.
Nou, inderdaad. Het is ontzettend lastig om ineens van waar je zat naar niks. Dus je moest het helemaal uitzoeken. En was je toen ook gelijk ongedocumenteerd geraakt? Of kwam dat later pas?
Ik was gelijk ongedocumenteerd geraakt. Want op het politiebureau kwam ik daarachter. Want het systeem werkt zo. Als de persoon niet meer garant voor jou staat, dan gaat de persoon naar de IND. Want via de IND moet de persoon een bepaald inkomen hebben. Het liefst een eigen huis. Zelfredzaam zijn. En als de persoon dat niet meer is, dan gaat de persoon terug naar de IND. En dan wordt de borgstelling ingetrokken. En dan ben je ongedocumenteerd. Ik had wel mazzel dat ik altijd werk heb gehad en altijd me heb ingezet voor mijn werk, mijn werk goed doen. Maar op een gegeven moment begon de IND en de justitiële autoriteiten de computerbestanden te controleren. Dus ik kon dus niet meer normaal wit werken.
Nee, ach jeetje, dat is echt vreselijk.
Het was, ik had zoiets van, wow.
Wat wordt je allemaal afgenomen ineens?
Het is me allemaal afgenomen.
En eigenlijk omdat je niet meer samen met een man was?
Ik woonde nog in huis, want het was toen de tijd dat je 3 jaar onafgebroken, als de persoon je verrot, moest je gewoon blijven 3 jaar onder dak bij de persoon, want anders kreeg jij jouw papieren niet. In die periode heb ik dus geopteerd, dat was toen 500 gulden, om Nederlanderschap terug te krijgen. Mm-hmm. Ik heb 1 domme fout begaan, in mijn eerlijkheid. Toen de ambtenaar van het gemeentehuis Breukelen mij vroeg, mogen we dat ook aan je partner vragen als hij toestemming geeft? En toen zei ik ja, want we wilden toch van elkaar af. Ja, en dat was mijn nekslag. En hij zei nee. En toen was ik officieel ongedocumenteerd.
En wat als ze het niet aan hem hadden gevraagd dan?
Dan had ik het wel gehad.
Is dat echt zo?
Dan had ik het wel gehad.
Jeetje, wat is het? Wat vreselijk verstrikt in de regeltjes. Wat een man. Het is wel een goede brug misschien naar Many Rivers to Cross.
Yes.
Zullen we daarna gaan luisteren?
Ja.
Oké.
Me.
Weer zo'n schitterend nummer uitgekozen, Letitia.
Ja, Many Rivers to Cross. Het is echt Many Rivers to Cross. Mijn bootje is al soms onder water. De golven hebben het overspoeld. En dan was er daar die hand, die grote, machtige, heel rijke rechterhand van mijn schepper. Mm-hmm. Die mijn bootje weer omhoog duwde. Het is de kunst als je in zo'n situatie bent, moet je goed nadenken. Doe je dat niet, dan ben jij, zeg maar, als een schaap in een leeuwenkuil geworpen. En het is me overkomen. Ik heb mijn wonden gelikt en ik heb ervan geleerd.
En wat bedoel je met goed nadenken? Want hoe weet je dan precies wat je moet doen? Hoe weet jij dat?
Ik heb vaak het stemmetje in mijn onderbewustzijn genegeerd. Ik ben in 2017 in aanraking gekomen met de justitie ten onrechte. Ik had gebeurd dat ik begon toen zwart te werken en ik had in die periode was er ontzettend veel zwart werk. Ik had wekelijks zo'n 500-600 gulden naar euro's toe in mijn hand. En ik ben toen, het liep pas tegen de kerstdagen. En toen besloot ik dus mezelf te verwennen. Ik heb spullen gekocht bij de HEMA. Toen was de HEMA nog heel groot in de Bijlmer. En ik was met twee kennissen. Een van de zak begaffet. En dus haalde ik mijn spullen uit die zak. En zette het bij mijn andere spullen. En gaf haar die zak.
Mm-hmm.
Ik ga van de HEMA van de Bijlmer naar de HEMA aan de Kinkerstraat. En als ik binnen ga, bliep het. Ik ga en ik haal mijn dingen die ik dus nodig heb daar. Als ik terug naar de uitgang ga, bliep het weer. Dus ik kom weer met mijn tas binnen. En ik ga weer een aantal keren. Goed, de security komt. Ik zeg, ik heb alles afgerekend, Bon. Wat bleek bij de HEMA aan de, bij de Bijlmer? Ze een artikel niet goed afgescand. Ja hoor, het is jouw woord tegen. Ik heb het bonnetje niet, het bonnetje is in de zak gebleven. Ik ben toen opgehaald door de politie van bureau Huizengastraat in Osdorp. Dus ik doe mijn verhaal. En er werd me aangeraden om... ik kreeg advocaat van de landen. En ik zeg van nee, ik wil het niet. Nou mevrouw, als ik u was, zou ik het toch maar doen. Goed.
En het ging nog steeds over één product van de HEMA.
Het ging
misschien
over
een paar,
product van de HEMA. Een
paar euro heeft gekost.
Ja, dat is niet goed afgescand. Dat hoorde ik dus later. Goed. De advocaat komt, heel jonge vrouw. En ik vertelde haar. En ik vertelde hoe ik behandeld ben geworden door de politieagenten daar bij bureau Osdorp. En ze zegt van, oh, dat is bekend bij ons. Mm-hmm. Goed. Ik vertelde heel in het kort mijn situatie en of ze contact kon opnemen met mijn toenmalige advocaten die ik had. En heeft ze ook gedaan. Er is toen een bepaald proces, het Junesse proces, is dan toegepast. Ik ben in vrijheid gesteld, maar mijn Surinaams paspoort, het eigendom van de Republiek Suriname dat mij in breuklijn is afgestaan, moest ik inleveren. Ik heb toen een schadevergoeding van €250 gehad voor onterechte opsluiting. Als mijn advocaat dat proces niet had toegepast, dan zat ik nu in Suriname.
Dan was je teruggestuurd?
Ja, ze stuurde je binnen 24 uur terug. Goed, het paspoort moest opgehaald worden. Bellen, bellen, bellen. Niemand nam op. En toen zei ik van, oh gons, deze is de enige persoon die ik nog kan bellen. Ik ga, sorry haar naam roepen, Charsine Marianne Codrington. Oh, die heeft bij ons gewerkt. Mijn ogen gingen open. Ik had zoiets, oh. Ja, die heeft bij de IND gewerkt. Ze bracht mensen, ze begeleidde mensen die terug werden gestuurd naar Suriname. Ik zei, oh, goed. Het nieuwe jaar is aangebroken. En ze belde mij om langs te komen. Ik ga. Heb je een e-mailadres? Ja. Heb je een bankrekening? Ja. Ik had een bankrekeningnummer al vanaf mijn eerste dag eigenlijk in Nederland bij de ABN AMRO. Moest ik allemaal opzeggen. Ja, want dan ben je traceerbaar. Ik zeg, maar Guns, ik werk. Ik kan niet zo met zoveel geld lopen. Ik woon op kamers, weet je wel. Oh, dat kan je bij mij dan inleveren. En dan doe ik dat op een bankrekening voor jou. Elke maand, als zij bankzaken ging doen. Ik heb getuiges. Het waren sommen geld van 300, 250 euro, 400 euro. Want ik werkte. Ik had genoeg geld in mijn hand. Op een gegeven moment begon ze te lenen. Dat is een tientje voor benzine. Ik leende het haar niet. Ik gaf het haar. 5 jaren lang, toen ik nog goed op haar was. Een christen. Heb ik voor haar verjaardag uit het schamel wat ik verdiende gegeven. Goed, lang verhaal kortmakend.
Mm-hmm.
2 keer een ticket gekocht uit het geld. Geen woord. Op een gegeven moment wilde ik een bril kopen. Waarom moet je je brillen bij Pearls kopen? Hunkelenburg had actie. 3 halen, 2 betalen BH's. Waarom moet je BH's kopen bij Hunkelenburg?
Die vragen kreeg jij?
Ja, kreeg ik. Mijn eigen geld. Wat? Maar ja, ik werd op een gegeven moment voelde ik nattigheid. En ik werd onder druk gezet door haar. Laat er geen ruis tussen ons komen. Dus op een gegeven moment begon ik alles te noteren wat ik aan haar gaf en wat ik bij haar nam met dag en datum. Ik heb de agenda's nog. Anyhow, ik kwam in 2018 weer in problemen. Ik had een zwart werkje ergens. En het was kermis. De vuilcontainers waren vol. Er was ook markt die dag bij Kraaienest. Ja, dus ik zette een lege doos op een andere lege doos die al bij de vuilcontainer stond. Tot de dag van vandaag weet ik niet waar de mensen van handhaving kwamen. Mm-hmm. Mevrouw, u bent in overtreding. Goed. Ik kon mij niet legitimeren. Er was een donkere heer bij. En die heb ik aan de kant geroepen. Ik zeg, kijk, dit. Ja. Goed, ik heb hem gebeld. Degene voor wie ik werkte, die kon me niet helpen. En ik wendde me weer tot mevrouw Codrington. Die kon me niet hebben. Het was van mijn werk. Mm-hmm. Dat zo is oké, goed. Dan ben ik in uw handen overgeleverd, heren. Ik dreigde mezelf wat aan te doen. En ik werd geboeid afgevoerd. Ik heb nog dat litteken van die handboei die me gekrapt heeft op mijn arm. En ik werd bij bureau Vlierbosdrief opgesloten in een... hoe heet die cellen weer?
Isoleercel?
In een isoleercel.
Omdat je je niet kon legitimeren?
Ja, en omdat ik mezelf wat dreigde aan te doen. Ik dreigde mijn polsen door te snijden. Goed. En een isoleercel. Nou. Het is gewoon op een kale vloer. Een toilet. Een wasbak. Dat binnen 1 tel is het water op. Een televisie. Dat om de zoveel tijd eentonig eenzelfde reclame. Hm. De hele avond werd ik om de zoveel minuten gebeld. Om te kijken, om te checken of ik dus in het leven was. Maar toen heb ik dus mijn geloof aangesproken. Mijn vertrouwen op God. En toen heb ik een systeem toegepast van een man uit Gods woord. Paulus. Ik begon te bidden. Ik begon te zingen. Ik heb mijn situatie voorgelegd. Ik zeg, ik ben in uw handen. De volgende dag kreeg ik een of andere hoge officier van de politie in politieuniform. En werd me aangezegd van, ik moet me aanmelden. Ik had zo, is oké, goed, prima, jouw verhaal, ik mijn verhaal. Goed. En toen belde ze mij en ze sprak met me af. Daar bij Regersbos in de felle zon zitten. Ik heb haar ook eerlijk gezegd van, zuster Charsine, ik keek naar je op. Want ik keek ook echt naar haar op. Als politieagenten Ze werkt nu bij de afdeling fraudebestrijding bij de gemeente Amsterdam in West. Ik zei, hoe krijg ik mijn geld terug? Ja, heel laconiek. Ja, dat zal ik regelen met je advocaat. Goed. En toen brak ik innerlijk, maar ik heb het niet laten zien. Ik vloekte er in mijn hart. Ze gaf mij een omhelzing als Judas Iscariot. En toen zei ze tegen mij, nu scheiden onze wegen voorgoed. Ik ben iemand, ik hou van discretie. Ik hou er niet van om mensen aan de schandpaal te nagelen. Maar bij haar doe ik het wel. Omdat ze willens en wetens van haar positie gebruik en misbruik heeft gemaakt. En daarom zei ik van, mensen moeten voorzichtig zijn. Ambtenaren die van de onwetendheid, de angst van ongedocumenteerden misbruik maken, wat mij is overkomen.
Ja, hoe ben je hier verder uitgekomen?
Ik heb mij toen gewend tot de wijkagent, de enige Jeroen, de koning. Er is toen nog twee keer een gesprek geweest. Ze heeft een gedeelte van het geld betaald. Het is een totaal een bedrag van 3500 euro. En ze wil me precies de helft teruggeven. Op een gegeven moment vroeg ik haar om mijn papieren bij elkaar te zetten. En die van haar, ze weigerde. Ik ben geweest. Ik heb het aan mijn advocaten verteld. Mevrouw... Marion Peters, die is persoonlijk met mij meegegaan naar de gemeente Amsterdam, daar bij het Waterloopplein. We hebben het verteld aan de commissie Integriteit. Ja, maar ik moet een bewijs hebben van de politie dat er een aangifte is gedaan. De politie die weigert mij, de politie van de Vlierbosdreef Bijlmer, weigert mij om mij een bewijs te geven dat ik aangifte gedaan heb. Mm-hmm. Dus ja, ik heb het tot een keer, ik heb het nog in mijn telefoon. Ik kan me niet wenden tot de Integriteitscommissie. Maar de wereld is klein. Ik heb alle in- en outs, alle informaties over haar gehad. In dit weekend ga ik zitten en de brief schrijven waar ik mee wenden moet.
Ja. En over bewijzen gesproken, je zei ook voor het krijgen van verblijfspapieren heb je ook ontzettend veel bewijzen nodig. Is het iets waar jij nu ook mee bezig bent?
Ik ben ermee bezig. Op een gegeven moment kwam er iemand van, het heette toen vroeger Goodwill Homage. Nu heet het een, het heeft nu een naam Goed Werk. Nou, ik was toen in mijn vorige opvang daar aan Plantage Muidergracht. Ik heb gewoon geflipt voor die man, als het je me vraagt. Ik heb het, ik zeg van, als ik wegga, dan wordt mijn stoffelijk overschot gerepatrieerd. Eerst met die vlag van Nederland erop en dan die vlag van mijn land. Want ik ben onder Nederlandse vlag geboren. Mm-hmm. Ik heb recht om mijn verblijf te krijgen. En ik heb recht als wereldburger om te wonen waar ik wil van deze wereld, het universum. Ik zeg van, dit kan niet, zoveel jaren hard gewerkt dat het mijn gezondheid heeft gekost. Ik zeg, ik ga niet. Nou, ik ben dan blij dat de mensen van het ASKV en mensenrechtenadvocaten dus deze zaak weer op zich hebben genomen. Ik heb 2 weken geleden alle papieren bewezen en dergelijke dat ik een band met Nederland heb. Er is ook daar in mijn huidige opvang waar ik nu zit ook een, ze hebben het verkort, een filmpje gemaakt. Ik sta ook in het parool van december 2022 waar ik met mijn foto en een interview. We zijn al op een leeftijd, mm-hmm. 60 plus. Zie je het al dat een boom die geworteld is, waarvan de wortels als het ware en de zijwortels al opdrogen, uit te graven en in een andere aarde gaat zetten, die boom gaat dood. Ik heb geen pensioen in Suriname. Ik heb wel gewerkt als ambtenaar. Maar er is een brand geweest. En toen de tijd was het alles nog manueel geschreven. Er was nog geen computerbestand waar de dingen, zeg maar, dat je een backup van weer kon vragen. Alles is verwoest. Waterschade. Ik kan het niet bewijzen. Ik heb mensen gevraagd om voor mij te gaan vragen en zo. Want op 60-jarige leeftijd ben je al gepensioneerd in Suriname. Men kan niets van mij terugvinden.
Maar zoals je ook al zegt, je bent hier geworteld, je bent hier geaard, je hebt hier een netwerk, je hebt hier van alles eigenlijk opgebouwd. Is het ook niet, is tijd dat jij dan die papieren krijgt? Heb je er hoop in dat het gaat lukken?
Ik heb er hoop in.
Ja?
Ik heb er hoop in. Als je in een bepaalde situatie bent, zoals noem ongedocumenteerd zijn, is heftig.
Ja.
Je gedachten gaan allerlei kanten op. Je bent net een vis op het droge die spartelt. Ieder die in je leven komt, zoek je hulp, vraag je om hulp. Wat ik ook gedaan heb. Maar helaas ben ik beschaamd uitgekomen. Tot op een gegeven moment ik heb gezegd van nee. Ik ga andere tactieken gebruiken.
Mm-hmm.
En dat wat ik dus tot de dag van vandaag gebruik is mijn wenden tot mijn schepper in gebed. Ik heb ook zwakke momenten. Ik kan zeggen, vooral als ik hartstikke veel pijn heb. Ik heb eenmaal 24 uur pijn.
Aan je knieën?
Aan mijn knieën. Ik moet geopereerd worden. En ik ga ook geopereerd worden. En ik ben ook bezig om in mijn netwerk te kijken voor een goede revalidatieplek.
Ja, die nieuwe knie gaat er komen.
Zeker weten.
Ja.
Zeker weten. En het is ook je eigen wilskracht. Je eigen wilskracht en je doorzettingsvermogen, die zijn ook fundamentele basissen voor jou. Van dingen op papier zetten, kijken, wat first things first. Welke weg moet ik lopen? Wie moet ik benaderen? En ik ben dus nu als zodanig op een punt beland dat ik kan zeggen van mijn revalidatie wordt geregeld.
Ja, en je hebt het over schrijven. We hebben niet super lang meer. Maar ik ben wel heel erg benieuwd nog naar jouw schrijfkunsten, naar je poëzie, je gedichten. Zou je daar iets van kunnen voordragen? We kunnen ook niet meer alle nummers afspelen.
Nee, dat geeft niet.
Het is wel fijn om iets van je te horen. En
Want mijn vrije tijd in Suriname had ik geen tijd om bij buren en vriendinnen te gaan zitten kletsen. Dus zodra ik wat zag in de krant, zeg van, oh ja, dat sprak me aan. Waaronder ik heb trainingen gevolgd, cursussen gevolgd om easy's te schrijven, korte verhalen en ook gedichten. En dit gedicht wat ik heb geschreven, heb ik voorgedragen op 31 augustus 2023 tijdens de talentenjacht van de HVO.
Mm-hmm.
En het gedicht heet I know we. I know we came from far away to live in Europe in the city called Amsterdam. Look around you people, real citizens of Amsterdam, that I know we, who you called undocumented, want to live free as you, all born or not in beautiful Amsterdam. I'm not. Oh no, we are undocumented. Illegal in a raw way like some of you called, think and treat us. I know we are no outcast, no parias living in the Netherlands. I know we are different of culture, language, color, religion, food and habits. I am. No, we are. Small mosaic pieces in a big artwork called the universe. Staying in a country where they don't see, hear, and know that we exist. I am. No, we are real living souls with a heartbeat just like you all, having voices, dreams, a life, and also a future. So many things I know we would like to do as you. Don't treat me, no, us, like outcasts, parias, personas non grata, or what you will see, think of me, no we. The same red blood that flows through your veins is flowing through me, no we. I am. No, we are the beautiful flowers in this big flower field called Amsterdam. I speak on behalf for myself, but also for we, the government and people around me. No, we despise and discriminate us, but they forget that we are also a part of this universe. I am who I am and who I will and shall be, with all the others besides me, who want to live peacefully and free in this country just as you and me. See me, hear me, help me, know we. Reach out to me, know we, because we want to be and live free. I have a dream that one day I know we all walk free as documented citizens in this big city so as it should be. Freedom for us all. I have a dream that one day I know we shall live free.
Prachtig. Prachtig geschreven. En ook mooi dat je in de we spreekt, want je spreekt niet alleen voor jezelf. Dat zei je ook al eerder van, ik wil eigenlijk ook de groep er zijn voor de groep.
Ik heb het laatste lied dat ik graag nog zou willen horen.
Ja.
En dat is A Song of Joy. En dat de mensen goed luisteren naar de tekst. Want als je gedocumenteerd bent, je hebt je papieren, is het een lied, een song of een vreugdelied. Je zou de hele wereld je stem laten willen horen. Zeg van, hey jongens, kijk, al die jaren, die strijd, die frustraties, die stress. Maar ik mag nu een song of joy zingen voor mezelf,
ja,
maar ook voor anderen om mee te genieten daarin. Het is
een hoop
song
van
of
nummer.
Joy of van Miguel Rios.
We gaan het doen. We gaan het laatste nummer aanzetten. Ik wil je heel erg bedanken voor je aanwezigheid, voor je stem, voor je muziekkeuze. En wil je nog een laatste ding kwijt?
Al krijg ik mijn verblijfsvergunning, wil ik mij blijven inzetten, niet alleen voor ex-Nederlanders, maar ik wil me gewoon blijven inzetten voor ongedocumenteerden. Omdat ik zeg van, ik weet hoe zwaar het is. Ik weet waar mensen onderdoor gaan. En dan maakt het me niet uit waar je vandaan komt, wat voor religie je beleidt of wat voor cultuur je hebt. Ik wil mij gewoon inzetten en mensen die bezig zijn om met deze mensen, mogen me benaderen om te kijken wat ik voor deze mensen kan betekenen. Want ook zij zijn een deel van het groot geheel.
Ja, we kunnen Letitia benaderen, al is het maar voor de mental support, toch? Alleen het gesprek. Zullen we het nummer aanzetten?
Ja. Zing.